We denken vanmorgen na over het thema Het karakter van God zet mensen in beweging. En ik wil met jullie eerst een gedeelte gaan lezen uit de Bijbel. Jesaja hoofdstuk 6 vers 1 tot 8. Jesaja 6 vers 1 tot 8. Jesaja 6. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen, en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Ik wil graag nog even bidden voordat we hierover nadenken met elkaar. Vader in de hemel, heilige God, we danken u dat we vanmorgen hier samen zijn om u te aanbidden, om uw woord te horen, om u te zoeken in onze gebeden, om te horen van wat u doet wereldwijd. En als we nu samen uw woord overdenken, bidden we om de leiding van uw Heilige Geest, dat u ons helpt om iets te zien van wat Jesaja zag. En dat er in ons iets gebeurt van wat er in Jesaja gebeurde. In Jezus' naam. Amen. Ik ben even op zoek naar de presenter, Mark. Heb jij die nog achter me? Oh, hier, dank je. Het karakter van God zet mensen in beweging. We hebben net een stuk gelezen uit Jesaja, hoofdstuk 6. Ik denk niet dat hij het doet. Misschien kan je zelf even klikken. Ja, hij doet het. En vandaag denken wij na over het tweede fundament. Ik ben vorige maand, 24 september, met jullie begonnen met het kruis van Christus. En vandaag dus het karakter van God. En ik wil beginnen om iets te vertellen over het woord heiligheid. En dat aan de hand van een echt gebeurd verhaal. Misschien heb je ooit gehoord van Jonathan Edwards. Hij was een opwekkingsprediker in de 18e eeuw. En hij was op een dag... maakte hij een wandeling met zijn paard. Of misschien reed hij op zijn paard. Ik weet het niet precies. Dat deed hij in de natuur. Dat deed hij wel vaker. Dan trok hij zich terug. En was hij even weg van de drukte. Om een moment te denken en te bidden. En op een gegeven moment stapte hij van zijn paard. En zag iets dat hij nooit meer zou vergeten. Hij zegt: Eigenlijk was het met geen pen te beschrijven. Ik zag de heerlijkheid van Gods Zoon als middelaar tussen God en mensen. De persoon van Jezus verscheen onuitsprekelijk heerlijk. Een uitnemendheid die groot genoeg is om alle gedachten te verslinden. Dit duurde, voor zover ik het kan beoordelen, ongeveer een uur. Ik voelde een hevig verlangen in mijn ziel om in het stof te liggen en alleen vol van Jezus Christus te zijn. Om hem met een zuivere en heilige liefde te beminnen. Einde citaat. Dat is oude taal. Maar dat zijn toch actuele dingen. Want Jonathan Edwards zag de heiligheid van God. En die heiligheid is niet veranderd. Je leest zoiets eigenlijk ook in Jesaja hoofdstuk 6. Waar God verschijnt aan een normale man. Zoals jij en ik. Gewoon in de alledaagsheid van het leven verschijnt God aan Jesaja. Vanmorgen wil ik 2 dingen doen. Ik wil met u kijken en ik wil je vragen in de naam van de Heer Jezus om aandachtig met mij mee te kijken in de Bijbel. Wat ziet Jesaja van God? Van het karakter van God. Je mag ook zeggen van het wezen van God. Dat is 1. Wat ziet hij? Je kan ook zeggen, wie is God? En ten tweede, wat doet dat met Jesaja? En wat doet dat met ons als we dat zien? We zijn dus in het boek Jesaja, een man die leefde 750 jaar voor Christus. En hier in dit hoofdstuk beschrijft hij, terwijl hij al profeet was, een ontmoeting die hij had met God. Hij zegt in vers 1, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten. Hij weet het nog precies. Hij kan nog het jaartal noemen, misschien nog wel de dag en de datum dat God op die manier aan hem verscheen. Het was toen koning Uzzia stierf, toen in die periode, in dat jaar, toen had ik die ontmoeting met God. Dat is wel een opmerkelijk detail, want koning Uzzia was 52 jaar koning geweest. Hij was een koning waarvan staat, hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. God maakte koning Uzzia voorspoedig, maar na 52 jaar, dus na een hele tijd geregeerd te hebben, werd hij hoogmoedig. De Bijbel zegt, toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Heere zijn God. Misschien zeg je, hoezo dan? Wat deed Uzzia dan? Nou, hij ging de tempel binnen. Hij wilde zelf daar een offer brengen en hij greep het reukwerk, het vat van het reukwerk. En er kwam een priester aanrennen, Azaria, met nog 80 dappere andere mannen, zo zegt de Bijbel. Maar het mocht niet baten. Hij wilde zelf, koste wat het kost, een offer brengen, ondanks dat hij geen priester was. Terwijl hij dat reukvat beet had, verscheen de melaatsheid op zijn hoofd. Hij werd verdreven buiten de stad en woonde tot zijn dood buiten de gemeenschap. Je zou kunnen zeggen, de heilige dingen van God waren voor koning Uzzia niet meer heilig. Hij dacht, we doen het op mijn manier. Hij ging zijn eigen gang in het huis van God. Ik zeg het nog een keer. Hij ging zijn eigen gang in het huis van God. En hij nam daarmee het volk achter zich aan. Het volk ging in die tijd bij God weg. Er kwam een tijd van afval, van verval, van uitholling. Dat kan nog steeds gebeuren. Dan word je christen zijn, ontdaan van elke kracht. Want het allerheiligste is niet meer heilig voor je. En de aanbidding van de Heer en het leven met de Heer is niet meer heilig voor je. Het is, je zou kunnen zeggen, gewoon geworden. En dan niet in de goede zin van het woord. Het is vervallen, het is uitgehold, het is leeg geraakt. We zijn gewend geraakt aan het avondmaal, aan het kruis, aan het wonder van het evangelie. Het is voor ons alledaags. En het wonder is eruit. Dat zijn Uzzia-processen. En in die tijd, terwijl niemand ernaar vroeg, ook Jesaja niet, verscheen God aan Jesaja. Dat is zo mooi aan God, hè? Dat hij niet wacht op het beste moment, maar dat hij soms juist in de diepte zichzelf openbaart. Dat is trouwens ook zo in je leven. Er zitten hier van mensen in de zaal. Ik leer een beetje de mensen kennen. We leren elkaar beter kennen, die kunnen vertellen, juist toen in de diepte, toen heeft God zichzelf aan mij geopenbaard, toen heb ik hem leren kennen. In het jaar dat koning Uzzia stierf. Jesaja, wat heb je toen gezien in dat indrukwekkende visioen? Ik denk als je dat aan Jesaja zou vragen, zou hij als eerste zeggen, de heiligheid van God. Dat is eigenlijk de samenvatting van het visioen. Dat is ook wat ik eruit wil halen als eerste. Hij ziet het heilige karakter van God. Namelijk dat God de heilige is. Ik denk als ik vanmorgen hier hardop zeg, op dit moment, God is de heilige God, dat niemand van jullie denkt, hé, dat is nieuw voor mij. Wij weten, God is de heilige van Israël. Hij is de heilige God. Maar wat bedoelen we dan? Ik denk als ik dat nu zou vragen, want een aantal van jullie zouden zeggen, hij is zondeloos. Dat, zo gebruiken wij dat woord. Hé, dat is een heilige man of een heilige vrouw. En dan bedoelen we, die persoon leeft correct. Hij zondigt niet. Nou, dat klopt. God is licht en in hem is geen duisternis. God heeft geen doen met de zonde. Ik bedoel, hij heeft daar in zijn wezen, in zijn karakter niets mee te maken. Zijn karakter, zijn wezen, zijn persoonlijkheid is afgescheiden van het kwaad. God is heilig. Zondeloos. Maar dat is niet alles. Want als je dan zegt, God is heilig, dan zeg je eigenlijk alleen maar wat hij niet is. Namelijk, hij is niet zondig. Maar dat is nog maar de ene kant. Toen de engelen zongen in het visioen van Jesaja, heilig, heilig, heilig is de Heere, bedoelden ze niet alleen zondeloos, zondeloos, zondeloos is de Heere. Wat ze bedoelden is vooral, hij is anders. Hij is heilig, dat betekent hij is afgezonderd. Dat is het woord. Afgezonderd, in het Hebreeuws staat het woord kadosh. Hebben we net gezongen. Dat betekent afsnijden of afscheiden. In het Engels to cut of to separate. Dat betekent je haalt iets van iets weg en je zet het apart. Nou, God is niet losgemaakt van zijn schepping. Hij was eeuwig los van zijn schepping. Hij is eeuwig de andere en God is met niemand te vergelijken. Alles wat God gemaakt heeft, zelfs prachtige bergen in India, in de Himalaya of in Zwitserland. Die machtige bergen en nog veel meer schoonheid, die halen het niet bij wie God zelf is. Wat hij heeft gemaakt is van een hele andere categorie dan wie hij is. De Bijbel roept, wie is als u onder de goden, Heere? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid? Dat betekent dat God met niemand te vergelijken is. Hij is niet als de mens. Er is een enorme afstand tussen God en zijn schepping. Hij staat er boven. Hij is groter. O, zeg je, is dat een van zijn eigenschappen dan? Ja, dat wordt vaak zo gezegd. Maar eigenlijk moet je zeggen, heiligheid is niet een eigenschap van God. Zoals God liefdevol, barmhartig, rechtvaardig is. Maar heilig is eigenlijk zijn algemene beschrijving van wie hij is. En je zou kunnen zeggen, hij is heilig in wie hij is en heilig in alles wat hij doet. Dus hij is heilig in zijn liefde, heilig in zijn rechtvaardigheid, heilig in zijn barmhartigheid, etc. Heilig is het synoniem voor, in dit geval, dat hij God is. Hij is de heilige. Heb jij dat helder? Als ik naar mezelf kijk, verlies ik dat soms. Dat je soms die enorme bewondering voor zijn grootheid, dat wat wegcijpelt. Zoals bijvoorbeeld bij Uzzia, die daardoor zondigde en dramatisch de fout inging. God is de heilige. Jesaja valt op zijn gezicht. En hij heeft een ontmoeting met God. En hij beseft, God is God. Misschien zeg je, maar maak je God daarmee dan niet heel afstandelijk? Nou, wat wij ervan maken is niet allereerst belangrijk. De vraag is wie hij is. Het gaat niet allereerst om de vraag wie ik wil dat God is. Het gaat om de vraag wie hij is en hoe hij zich openbaart. Maar ten tweede, daarmee maken we God niet afstandelijk. Want God is nog meer dan dat, maar hij is ook heilig. En het helpt je in je bewondering voor hem, in je ontzag voor hem, in je heilig leven voor hem, om te beseffen, hij is een heilige God. Ik dien een grote heilige Heer. Tweede, wat hij ziet, is dat God de levende God is. Misschien moet je me even helpen. Hij is de levende God. Want Uzzia ging dood, maar Jesaja ziet dat God springlevend is. God verschijnt in dat jaar waarin Uzzia begraven wordt, verschijnt God. Dat vind ik zo mooi, hè, jongens en meiden. God zag alle wereldleiders komen en gaan. God zag Hitler, God zag Stalin, God zag de gruwelen van de genocide, God ziet de gruwelen die op aarde plaatsvinden. Wereldleiders van lang geleden en wereldleiders van nu, militaire dictators van toen en van nu, God ziet ze komen en gaan. En je kan nu zeggen, over 60 of 70 jaar, als de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, is ieder staatshoofd dat nu regeert, iedere wereldleider is dan vervangen. Niemand van wie nu de macht heeft, heeft over 70, 80 jaar nog enige invloed. Maar God zit op zijn troon. God leeft. God verandert niet en hij is de levende. Uzzia ging dood, maar God stierf. Over 120 jaar, ik hoop en ik geloof dat de Heer Jezus dan al teruggekomen is, maar over 120 jaar is de wereldbevolking veranderd, maar dezelfde God leeft. Dat is het tweede wat Jesaja ziet. Het derde wat Jesaja ziet, is dat God soeverein is. Want er staat, hij zit op de troon. Ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Zitten op een troon, dat betekent dat je alle macht hebt. Iemand die zeg maar op de troon zit, dat straalt je positie uit. Hij ziet Jesaja, we weten niet precies waar Jesaja was. Misschien was hij wel gewoon thuis of in zijn tuin. Maar hij ziet ineens dat visioen van de heerlijkheid van God. En hij ziet dat God op de troon zit. Je zou kunnen zeggen, in het land Israël liep toen, en dat kun je ook een beetje van nu zeggen, alles in het honderd. Er was chaos, maar in de hemel was er geen paniek. God zit daar op de troon, God straalt rust, autoriteit, soevereiniteit uit. Dat is een eigenschap van God. Hij ziet ook de almachtige God. God die daar regeert. Die troon spreekt ook van regering. Dat is een geweldige waarheid. Dat je weet, en ook in jouw leven, dat God alle dingen onder zijn almacht heeft. God kent, wist je dat, alle sterren bij name. Hij heeft de zandkorrels geteld. Dat ligt in zijn vermogen. Zo groot is hij. En God is de heerlijke God, want aan het einde van vers 1 staat, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Dus, hij ziet daar boven een troon met God daarop, God die leeft, God die soeverein is, God die almachtig is, en God draagt een gewaad, en de zomen van het gewaad, het is de onderkant van Gods gewaad, dit is een visioen en een beeld van God. Maar de zoom, dus de onderkant van het gewaad van God, dat vult de tempel in Jeruzalem. Nou, als je de tempel was gezien op een plaatje, dat was een hoog gebouw. En alleen al de zoom van Gods gewaad vult die hele tempel. Je zou kunnen zeggen, nou laten we zeggen, dit gebouw, deze hoogte, als God daar de zoom van zijn jas in stopt, dan zit het van hier tot aan de nok vol. Dat is een beeld van Gods luister. Gods majesteit, Gods heerlijkheid. Een gewaad draagt iemand die er prachtig uitziet. Ik denk aan een bruiloft. Vroeger reed ik altijd langs het stadhuis. En dan zag je daar op vrijdag of op zaterdag zag je daar soms zo'n bruid, een bruidegom. En dan zag je ze bij die trappen bij het stadhuis. En dan zie je dan die bruid en die bruidegom die daar dan oplopen. Dan vaak heeft iedereen oog voor de bruid. Die arme mannen, die bruidegoms. Nou, we kijken naar die prachtige jurk van de bruidegom. En dan zie je, als die jurk glanste. En die zomen, zeg maar, die sleep van die jurk gaat ze over die trap. Dan, daar zit iets in van majesteit. Hè? Iets in van luister, van schoonheid. Nou, dat heeft God ook. Daar is eigenlijk weinig oog voor in de gemeente vaak. Maar God is een God die blinkt uit in schoonheid. Dat noemen we wel de majesteit van God. Ik noem zomaar wat eigenschappen. Ik hoop dat het je niet verveelt. De eigenschappen van God. Je kan naar hem kijken en zijn heerlijkheid brengt je onder de indruk wie hij is. In het Engels, the beauty of the Lord. God is niet alleen hoog en rechtvaardig en genadig, maar hij is ook vol heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen, de combinatie van zijn eigenschappen maken dat hij het meest verheven en ook het meest heerlijke wezen is dat bestaat. Ik hoop als ik dat zo tegen je zeg, dat dat geen Chinees voor je is. Dat je zegt, als ik nadenk over God en over zijn werk, dan kan ik zo blij worden. Ik vind het zo bewonderenswaardig. Ik kom ervan in aanbidding van wie hij is. Want dat gebeurt ook. Hij wordt aanbeden. Dat hebben we gezien. Vers 2, hè? Die serafs die staan boven hem. Ze hebben allemaal 6 vleugels. Ik laat dat nu eventjes liggen. Maar dat zijn hemelwezens die al eeuwenlang elkaar iets toeroepen. Vers 3. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En dat ze dit elkaar toeroepen, dat is geen opgenomen bandje. Van dat is een spreuk die we kennen en die roepen we elkaar gewoon heel de tijd toe. Maar weet je wat het is? Het is dat ze elkaar voortdurend blijven herinneren, heilig is de Heere. Ze zijn voortdurend, eeuwenlang onder de indruk van God. Ze bedekken hun gelaat en ze roepen elkaar toe. Dat staat er in vers 3. De een roept tot de ander. Bedenk dat God heilig, heilig, heilig is. Weet je, als jij bijvoorbeeld iets gezien hebt. Je ziet een groot jachtschip of zo. Stel dat je van boten houdt. En je komt thuis en je zegt, joh, ik heb nog in de haven een boot gezien. Die was groot, groot, groot. Dan bedoel je, groter bestaat er niet. Je zoekt naar woorden en daarom herhaal je. Dat doen die engelen, die serafs. Heilig, heilig, heilig. En dat doen ze al eeuwenlang. Ook op dit moment, op zondagmorgen, 11:55, roepen ze dat op dit moment in de hemel. Terwijl ik nu stil ben, heeft het in de hemel weer een paar keer geklonken. Wat is mijn aanbidding toch vluchtig? Wat ben ik snel afgeleid? Ik ben zo'n afgeleide aanbidder, u ook? En de deurpinnen in de drempels schudden, vers 4. Die tempel is goed gebouwd. Vraag dat maar aan Salomo. Ik heb sinds kort een beetje verstand van verbouwen. Beetje. Maar reken maar dat die tempel, die stond goed gefundeerd. Lees het boek Koningen. Maar het schudt. Het gaat heen en weer. Het shakt. Want God is daar. En als je erbij was geweest, zeg je niet, wauw. Gaaf dit. Zo, hier maak je nog eens wat mee. Weet je wat je had gedaan? Je was plat op je neus gevallen. Weet je wat dat je had geroepen? Heilig, heilig, heilig is de Heere. Maar dat niet alleen. Je had nog iets geroepen. En dat brengt me bij het tweede. Wat doet dit met ons? Jesaja zegt in vers 5. Wee mij, want ik verga. Weet je? Gods kennis, het zien van God, brengt in ons, in jou en mij, ook een kennis van onszelf tot stand. En Jesaja roept het uit, wee mij. Als je Jesaja leest, zie je in hoofdstuk 5 dat hij geroepen heeft, wee die, wee die, wee die, Wee die. Met andere woorden, hij heeft allerlei wees uitgesproken over het ongehoorzame Israël. Maar in hoofdstuk 6 ziet hij zelf de heerlijkheid van God. En hij zegt, wee mij. Hij krijgt een indruk van zijn eigen zondigheid. Hij krijgt een indruk van zijn eigen kleinheid vergeleken bij God. En dit is niet alleen Jesaja. Abram heeft het meegemaakt. Mozes heeft het meegemaakt. Ezechiël heeft het meegemaakt. Petrus in de boot. Heer Jezus, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Saulus die van zijn paard viel. Johannes op Patmos die plat op zijn neus viel. Dood aan Jezus' voeten. Gods kennis, ik zeg het even zo, leidt altijd tot een zelfkennis. Dat je zegt, wee mij, ik ben zo anders als God. Het is niet, hé, kijk eens even naar mij. Dat gebeurt te veel, ook in de kerk. Kijk mij. Het is soms goed om te roepen, wee mij. Misschien denk je, ja, maar ik heb dat vroeger te veel gehoord. Ik kom uit een kerk waar dat een paradepaardje was. Het ging altijd over de zondigheid van de mens. Altijd over de slechtheid van de mens. Ik heb er bijna een persoonlijkheidsstoornis aan overgehouden. Het klopt. Sommige kerken maken dit tot een paradepaardje. Daar gaat het in de kerk weinig over God, maar altijd over de mens. En over dit aspect van de mens. Maar van de weeromstuit zijn er andere kerken waarbij dit aspect niet meer benoemd mag worden. Dat er een verschil is tussen God en mens. En ik zou je erbij zeggen, dit proces van wee mij, daar word je niet minder mens van, maar meer mens. Dat maakt je een mooier mens. Weet je waarom? Je beseft wie God is. En je beseft je eigen kleinheid. Het is niet per se minderwaardigheid, dat is het niet. Maar het is een besef, Heer, hoe groot bent u en wie ben ik in het licht van uw heiligheid? Jesaja zegt erbij, ik ben een man met onreine lippen. Klaarblijkelijk, misschien was hij een beetje los van de tongriem gesneden, ik weet het niet. Daar heb je soms last van, hè? Misschien was hij een flap uit. Maar ineens is hij zich bewust, hoe heb ik dat vanmorgen allemaal tegen mijn vrouw kunnen zeggen? Nu ik God zie, dat gesprek van vanmorgen, dat kan helemaal niet. Dat is onheilig. Wee mij. Christenen, die dit een beetje begrijpen, worden vaak mooie mensen. Je krijgt een groot beeld van God. Je krijgt een diepe bewondering voor het kruis, voor genade. En je hebt het minder over jezelf. Aangename mensen. Heer, leert u mij dat dieper? Toen we aan Hilversum woonden, woonden we naast een klooster. Dat een witte, gepleisterde wand. De buitenkant prachtig wit. Bruin rieten dak, zie je nog voor me. En een witte muur. Ik zei altijd tegen de jongens, van, het is mooi hè, die witte muur joh. Moet je zien dat bruine dak en dan die witte muur. Tot op een dag toen had het gesneeuwd. En toen lag er overal sneeuw in de tuin voor dat klooster. En op het dak van het klooster. En weet je wat de jongens zeiden? Pap, die muur is echt vies geel. Vergeleken bij die witte sneeuw. Als jij jezelf altijd met andere mensen vergelijkt, dan kom je daar redelijk van af. Dan ben je niet de slechtste in de kerk. Dan ben je misschien wel een van de heiligen in de fontein. Maar je moet jezelf niet met anderen vergelijken. Je moet jezelf zien in het licht van de heiligheid van God. Wee mij. En Jesaja zegt er gelijk iets bij. Hij zegt, ik leef te midden van een volk met onreine lippen. Ik ga daar nu niet over in, maar hij is zich ook bewust, ik ben niet de enige die verloren is in mijzelf. Er zijn meer mensen om me heen die niet voor uw aangezicht kunnen bestaan. Hij kende de toestand van het volk, vertaald naar nu. Je kent de toestand van de mensen om je heen. Je ziet de gebrokenheid bij de mensen, hun los van God zijn. Je ziet de mensen ook over de grenzen heen die Jezus nodig hebben. Die een glimp van het evangelie nodig hebben, maar er niet bij kunnen. En zonder die glimp verloren gaan, je wordt je bewust van je omgeving. Dat is mooi. Je kijkt niet alleen naar jezelf, Maar je gaat ook naar je omgeving kijken. Jesaja zegt het niet veroordelend. Hij zegt, ik woon te midden van een volk. Ik vind dat mooi. Hij zegt, ik woon er te midden. Ik ben er onderdeel van. Hij identificeert zich met die mensen. Weet je, mensen die de heiligheid van God hebben gezien en de liefde van God en het evangelie begrijpen, die worden ook gunnend. Die krijgen iets van, andere mensen moeten dit ook horen. Nou, daar gaat het vandaag over. Daar hebben we ook wat van gezien in de presentaties. Omgevingskennis. Maar dan gebeurt er iets. In dat visioen, dat vind ik zo mooi. Plots komt één van die serafs. Eén van die serafs die vliegt naar Jesaja toe met een gloeiende kool in zijn hand. Ik ben in vers 6. En die had iemand een tang van het altaar genomen en hij komt bij Jesaja en hij pakt die kool en hij raakt daarmee de mond van Jesaja aan. Die ligt daar waarschijnlijk plat op zijn snuffert. Hij is helemaal beduust van wat hij heeft gezien. Hij zegt, wee mij en wee het volk om mij heen. En dan komt er ineens die seraf die net nog riep, heilig, heilig, heilig. Die komt en die pakt die kool en die raakt Jesaja's lippen aan en dan hoort hij iets. Let op, vers 7. Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Dit is het evangelie. Die heilige God die mij zou kunnen veroordelen met recht, komt naar mij toe. Die seraf, broeders en zusters, die uit dat visioen naar Jesaja komt, hè? Dat is het beeld van de seraf. Jezus Christus, die de hemel heeft verlaten en naar de aarde komt. En terecht zou kunnen komen met een boodschap van oordeel. Maar hij komt met genade. Hij komt met een boodschap van dit. Je misdaad is van je geweken. En je zonde is verzoend. Jesaja, ga maar op je voeten staan. Jesaja, je kan wel overeind komen, want ik heb goed nieuws voor je. Een kool van het altaar. Weet je wat het altaar is? Dat is het brandofferaltaar. Ja, wat is het brandofferaltaar? Dat verwijst in al zijn facetten naar het kruis van onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, profetisch neemt die seraf iets van het offer van Christus. Legt dat Jesaja op de lippen en hij zegt, Jesaja, ga maar staan. Ga maar staan, Jesaja. Je kan overeind komen. Je kan de God van de legermachten aanschouwen. Want, waarom? Je misdaad is van je geweken en je zonde is verzoend. Je kunt vrij uitgaan. Je bent rechtvaardig. Je bent vrijgesproken. Wauw. Ik vraag niet, heb je wel eens een visioen gehad? God spreekt in onze tijd door het woord van God, door de prediking van het evangelie. Ik wil aan je vragen, heb je gezien dat God heilig is? Heb je gezien dat jij onheilig bent? Maar heb je ook gezien dat God naar je toe komt en dat hij in Jezus je lippen aanraakt, zijn handen op je legt en zegt, je zonde is verzoend. Je kan je hoofd opheffen. Je kan staan voor Gods aangezicht. Je bent geadopteerd. Je bent vrijgesproken. Je mag bij God horen, deze heilige God. Hou je vast. Hou je even goed vast. Deze heilige God, voor wie je net beduust op zijn kop lag, is door Jezus Christus je liefhebbende Vader. Toen werd het stil. En ineens was daar een stem. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Wat gebeurt daar? De soevereine, almachtige, levende, heilige God van zojuist, weet je nog, roept tot een sterfelijk mens en vanmorgen tot nog meer sterfelijke mensen die in Jezus Christus verzoend zijn, roept hij, wie zal er voor ons gaan? God zet een vacature uit. De God die niets nodig heeft, die zegt, is hier iemand die bereid is om te gaan? Voor wie? Voor ons? Dat betekent voor ons uitgaan. Ik kom achter je aan en jullie gaan voor ons uit. Wie zal ik zenden? Wie zal ik met volmacht machtigen om te gaan? Jesaja vraagt niet, waarvoor eigenlijk? Dat is hem wel helder. Het goede nieuws is hem wel helder. De Heilige God heeft zich met hem verzoend. Hij is vrijgesproken. Wie zal er gaan? Natuurlijk om deze boodschap te vertellen om Israël, lees verder in Jesaja 6, het oordeel aan te zeggen en vergeving en herstel te verkondigen. Dat moet Jesaja doen. Wie zal er gaan? Ik vind het indrukwekkend. Dat God zegt die niets nodig heeft. Wie zal er voor ons uitgaan? Wie kan ik met volmacht zenden? Weet je wat Jesaja zegt? Zie, hier ben ik. Zend mij. Ja, maar. Zie, hier ben ik. Zend mij. Als God vanmorgen zegt, wie zal ik zenden? Wie wil er voor mij gaan? Ver weg en dichtbij. Wie is er voor mij beschikbaar? Wie legt zijn leven op het altaar en zegt, Heere, hier. Jesaja zegt, zie, hier ben ik. Zend mij. Amen.